Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van de 89ste psalm. En daarvan het 9e vers. Psalm 89, vers 9. Luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord erop zingen we van Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En daarna wordt u gelezen allereerst uit 1 Koningen 17 en daarvan het 17e tot en met 24ste vers. En vervolgens vanuit Handelingen 20, de eerste 16 versen. Dus er zijn deze morgen twee schriftlezingen vanuit het Oude Testament, 1 Koningen 17, vers 17 tot en met 24. En vanuit het Nieuwe Testament, Handelingen 20, vers 1 tot en met 16. Nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 65, het tweede vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Te lezen 1 Koningen 17, de verse 17 tot en met 24. En het geschiedde na deze dingen dat de zoon deze vrouw der waardin van het huis krank werd, en zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. En zij zeide tot Elia: wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? En hij zeide tot haar: geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal waar hij zelf woonde, en hij legde hem neder op zijn bed. En hij riep de Heere aan en zeide: Heere, mijn God, heb gij dan ook deze weduwe, bij de welke ik herberg, zo kwalijk gedaan, dat gij haar zoon gedood hebt? En hij mat zich 3 maal uit over het kind, en hij riep de Heere aan en zeide: Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia, En de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het zijn moeder. En Elia zeide, zie, uw zoon leeft. Toen zeide die vrouw tot Elia, nu weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Vervolgens lezen we Handelingen 20, de eerste 16 verzen. Nadat nu het oproer gestild was, Paulus de discipelen tot zich geroepen en gegroet hebbende, ging uit naar om naar Macedonië te reizen. En als hij die delen doorgereisd en met hen vele redenen vermaand had, kwam hij in Griekenland. En als hij al daar 3 maanden overgebracht had en hem van de Joden lagen gelegd werden, dat hij naar Syrië zou varen, zo werd hij van zin weder te keren door Macedonië. En hem vergezelschapte tot Azië Sopater van Berea en van Thessalonicenzen Aristarchus en Secundus en Gaius van Derbe en Timotheus en van die van Azië Tychicus en Trophimus. Deze voor hem heen gegaan zijnde wachten ons te Troas. Wij nu scheepten af van Filippi na de dagen der ongehevelde broden en kwamen in 5 dagen bij hen te Troas, alwaar wij ons 7 dagen onthielden. En op de eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen en zullen des andere daags verrijzen, en hij strekte zijn rede uit tot middernacht. En er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren. En een zeker jongeling, met name Eutychus, zat in het venster, met een diepe slaap overvallen zijnde, alzo Paulus lang tot hen sprak, door de slaap nederstortende, viel van de 3de zoldering nederwaarts en werd dood opgenomen. Doch Paulus, afgekomen zijnde, viel op hem, en hem omvangende, zeide hij, wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. En als hij weder boven gegaan was en brood gebroken en wat gegeten had en lang tot de dageraad toe met hen gesproken had, vertrok hij alzo. En zij brachten de knecht levend en waren bovenmate vertroost. Maar wij vooruit naar het schip gegaan zijnde voeren af naar Assus, waar wij Paulus zouden innemen, want hij had het alzo bevolen en hij zou zelf te voet gaan. En als hij zich te Assus bij ons gevoegd had, namen wij hem in en kwamen te Mytilene. En vandaar afgescheept zijnde kwamen wij de volgende dag tegenover Chios. En des andere daags legden wij aan te Samos en bleven te Trogilion. En de dag daarna kwamen wij te Milete. Want Paulus had voorgenomen Efeze voorbij te varen, opdat hij niet de tijd in Azië zou verslijten, want hij spoedde zich om, zo het hem mogelijk ware, op de Pinksterdag te Jeruzalem te zijn. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen we deze morgen stilstaan bij de geschiedenis van de opwekking van Eutychus uit de doden, zoals u die vindt in Handelingen 20, het 7e tot en met het 12e vers. En we lezen alleen nog het eerste en het laatste vers van ons tekstgedeelte, vers 7. En op de eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des andere daags verrijzen, en hij strekte zijn rede uit tot de middernacht. Tot en met het 12e vers, en zij brachten de knecht levende en waren bovenmate vertroost. Tot zover. In de voorbeden willen we denken aan onze broeder Buizer, die in het Sint-Franciscus gasthuis verblijft vanwege benauwdheidsklachten. We denken aan onze zuster Hooijmeijer, die in Bosenduin is. We willen ook in onze gebeden denken aan zuster Landman de Wit, die Ook in het Sint-Franciscus ziekenhuis verblijft in de achterliggende week een ernstige operatie moest ondergaan. Maar tot nog toe mag alles nog goed zijn. En we willen ook de belijdeniscategezanten aan de Here opdragen in het gebed. Zoeken we het aangezicht van de Here. Here, zo zijn wij op de eerste dag der week, zoals uw woord het zegt, bijeen vergaderd. Datgene wat vele jaren, ja vele eeuwen geleden plaatsvond in Troas, dat vindt deze morgen ook plaats in Rotterdam. U hebt mensen samengebracht onder uw woord en onder uw eeuwig blijvend getuigenis. En Heere, wat wij nodig hebben, dat is precies hetzelfde als wat men toen in Troas nodig had. De levenwekkende en levenonderhoudende werking van uw geest. Mogen we u daar ook moedig om vragen. Want Heere, wij hebben dat niet verdiend. Als wij zien op onze eigen gedachten, op onze eigen woorden, op onze eigen daden. Heren, wanneer we dieper nog zien op wie wij zijn en op ons bestaan voor u, dan is er geen enkele reden aan onze kant dat u vanmorgen de hemelen zou scheuren en zou nederkomen. Dan is er geen enkele reden dat u vanmorgen zou kunnen werken met uw geest onder ons. En toch, Heere, we bidden van u of u het geven wil. Naar uw eigen belofte, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik zelf in het midden van hen. Zo hebt u het eenmaal gesproken en zou u willen geven dat we er vanmorgen ook de zegen van mogen ondervinden. En schenk ons dan, Heere, dat we in alle rust mogen luisteren naar uw woord. Wil uw woord zegenen. Wilt u geven dat de lessen, de geestelijke lessen die in de eenvoudige en toch zo indrukwekkende geschiedenis die vanmorgen aan de orde van behandeling is, geeft u dat die lessen duidelijk voor ons mogen worden. Maar boven alles bindt u uw woord op ons hart. En Heere, wilt u zo aan ieder van ons denken, aan de kinderen in de kerk? Het zou vanmorgen gaan over een jongen. Geeft u wat nodig is aan de jonge mensen? Geeft u wat nodig is aan de ouderen? Gedenk aan degenen die thuis met ons meeluisteren. Heere, wil u zo aan ons denken en het wonder wat u deed daar in Troas, u maakte een dode levend. Dat hebben wij geestelijk gesproken ook nodig. Dat we van dood levend gemaakt worden. Opdat ook van ons eenmaal gezegd mag worden. Deze, mijn zoon, mijn dochter, was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Heere, zou u daartoe nog willen trekken door uw geest? Zou u daartoe nog willen spreken met kracht vanuit de hoge? En als we u zo bidden om een zegen deze morgen, dan vragen we of u wil wegnemen alles wat zou kunnen hinderen bij het spreken en bij het luisteren. Zegen uw woord op alle plaatsen waar het deze morgen mag uitgaan. Heere, wilt u uw dienaren sterken? Wilt u geven dat ze mogen staan als onder een geopende hemel? Wilt u geven dat ze slechts hoeven door te geven de woorden die u aanreikt? En wilt u geven dat de prediking mag klinken naar de zin en mening, naar de heilige bedoeling van de Heilige Geest? Heren, we dragen de zieken aan u op. We denken aan onze broeder Buizer, die nog in het Sint-Franciscus gasthuis is, opnieuw moest worden opgenomen met benauwdheidsklachten. En u hebt hem nog willen sparen voor zijn vrouw en voor de kinderen. U hebt hem willen sparen in het heden der genade. En het mag weer iets beter met hem gaan. Zelfs zoveel beter dat er uitzicht op is dat hij weer spoedig naar huis zal mogen terugkeren. Heren, we vragen van u of u dat geven wil. Of u ook met hem wil zijn. En met allen die hem lief zijn. En of u boven alles ook door deze omstandigheden en in deze omstandigheden door uw woord en door uw geest wil spreken tot zijn hart. We willen aan u opdragen onze zuster Hooymeijer, die in Bosenduin is. Heere, wilt u ook met haar zijn? Wilt u datgene wat ze meemaken moet ook zegenen en heiligen aan haar hart? U weet hoe moeilijk het is. U kunt ook krachten geven, Heere. En ook al blijven er veel vragen, wilt u geven dat ze zich toch aan u, de Heere, zou mogen vastklemmen? Wilt u haar uw troost niet onthouden? En wilt u met haar zijn en haar verblijf in Bosenduin tot zegen stellen? Maar gedenkt u ook haar man en de kinderen? Heren, we bidden u voor onze zuster Landman, die een aantal dagen geleden die ernstige operatie moest ondergaan. U hebt haar nog willen sparen. En u hebt willen geven dat de operatie mocht slagen. Alles wat door de artsen als kwaadaardig werd aangemerkt, kon ook worden weggenomen. En we zeggen uw naam daar ootmoedig dank voor. Maar u weet ook hoeveel dat van de krachten van onze zuster heeft gevergd. En we vragen van u of u haar nabij wil zijn in het ziekenhuis. We hoorden zojuist dat ze weer iets sterker mag worden. Heren, geeft u dat het herstel mag doorzetten. Wilt u haar nabij en goed zijn op de plaats waar ze is? En zou u in het ziekenhuis ook tot haar hart willen spreken, Heren? Gedenk haar zo en dat ze door uw goedheid weer naar huis zou mogen terugkeren wanneer dat kan. En Heren, mogen we u vragen of u zo voor haar zorgen wil, dat deze operatie toch ook echt afdoende mag zijn geweest. Gedenk haar en haar man en wil hen zo sparen en nabij zijn. Heren, zo dragen we ook de andere zieken aan u op. U kent alle omstandigheden. U weet ook van de afnemende krachten wanneer we ouder worden, van het lichamelijk ongemak dat zich ook in de kerk bij het luisteren naar uw woord kan laten gelden. Laat het niet de overhand hebben, Heren. Wilt u denken aan degenen die het psychisch moeilijk hebben? Sterkt u ze. Zegent u behandelingen wanneer die ondergaan worden. Zegen medicijnen. Zegen gesprekken. Heren, wilt u zijn met de rouwdragenden onder ons? We bevelen ook hen aan u, de Heren, aan. En heel bijzonder denken we ook, Heren, aan diegenen voor wie het juist zo zou kunnen zijn dat bij het overdenken van het gedeelte dat vanmorgen de aandacht vraagt allerlei herinneringen bovenkomen. Geeft u dat het toch zo mag gelden van ons wat we lezen van de gemeente van Troas, dat ze door u vertroost werden. O Heren, dat is uw werk, zou u het willen doen. En zou u zo nog deze morgen aan ons allen willen denken. Sterk allen die een taak hebben in de dienst, de koster, de organisten. Heren, hoor ons. Uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 119, het vijfde en 65ste vers willen we gaan zingen. Psalm 119, vers 5. Waarmede zal de jongeling zijn pad. En ook vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. En er zijn drie collecten voor eredienst, diaconie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Psalm 138, het vierde vers, willen we straks na de prediking zingen. Als ik omring door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil bijstand zenden. Het vierde vers van Psalm 138 na de prediking. Het gebeurde, gemeente, vele jaren geleden. Een oude dominee preekte in een kleine gemeente. En terwijl hij aan het preken was, was zijn oog al enkele keren gevallen op een jongen achter in de kerk. Die jongen sliep. Terwijl de dominee Gods wet preekte, in alle ernst, sliep die jongen. Terwijl die dominee het evangelie preekte, in al zijn ruimte, sliep die jongen. En toen de dienst afgelopen was, ging de dominee naar die jongen toe. En hij sprak hem in grote bewogenheid aan en hij zei, jongen, toen jij sliep, heb ik gesproken over jouw zaligheid. Toen er gesproken werd over jouw zaligheid, over de manier waarop jij zalig worden kunt, toen heb jij geslapen. Met die gebeurtenis zijn we eigenlijk midden in onze tekst, want ook in het tekstgedeelte dat vanmorgen voor ons ligt, gaat het over een jongen die slaapt. Die slaapt in de kerk. Ja, dieper nog, we komen een jongen tegen die de slaap des doods slaapt. Maar uit die slaap des doods wordt hij opgewekt door de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. En bij de geestelijke lessen die in deze geschiedenis liggen, willen we met de hulp van de Heer stilstaan. Als we nadenken over Christus opstandingskracht in de opwekking van Uitigus. Christus opstandingskracht in de opwekking van Uitigus. We letten op drie dingen. Allereerst uit de wereld geroepen. Dat is Uitigus. Dat waren allen die onder het woord in Troas zich bevonden. Uit de wereld geroepen onder het woord. In de tweede plaats uit het venster gevallen. Vers 9. En met een diepe slaap overvallen zijnde, alsof Paulus lang tot hen sprak, door de slaap nederstortende, viel van de derde zoldering nederwaarts en werd dood opgenomen. En tenslotte uit de doden opgewekt. Want we horen Paulus aan het slot van vers 10 zeggen, wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. En vers 12 zegt, en zij brachten de knecht levend en waren bovenmate vertroost. Dus drie gedachten. Allereerst uit de wereld geroepen. Vervolgens uit het venster gevallen. En tenslotte uit de doden opgewekt. In welk verband staat deze geschiedenis? Wel, de apostel Paulus is op reis. Hij is vanuit Griekenland onderweg naar Jeruzalem. En de geschiedenis die we vanmorgen voor ons hebben, dat is een geschiedenis die zich afspeelt tussen Pasen en tussen Pinksteren. Eigenlijk de periode van het jaar waarin we ons nu bevinden. Want we hebben in vers 6 gelezen dat Paulus in Filippi de dagen van de ongehevelde broden heeft doorgebracht. Dat zijn de dagen die direct volgden op het Pascha, daar eigenlijk ook mee verbonden waren. Paulus heeft het Pascha in Filippi doorgebracht. Maar hij is onderweg naar Jeruzalem en hij heeft ook een zekere haast op zijn reis naar Jeruzalem, want hij wil met de Pinksterdagen in Jeruzalem zijn, zo zegt het 16e vers. Hij spoedde zich om op de Pinksterdag te Jeruzalem te zijn. En als Paulus dan deze reis maakt, samen met Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, samen met nog anderen, over wie we in onze schriftlezing hebben gelezen, dan doet hij op zijn reis ook het stadje Troas aan. Troas, een stad helemaal in het westen van Turkije. Stad waar Paulus vaker geweest was. Op zijn eerste zendingsreis had hij in Troas dat wonderlijke gezicht gezien. U kunt daarover lezen in Handelingen 16 van die Macedonische man die hem wenkte en die riep: kom over en help ons. En we kregen de indruk dat Paulus toen Troas eigenlijk voorbij gereisd is, daar niet gepredikt heeft. Maar later, op een van zijn volgende zendingsreizen, heeft Paulus er wel gepredikt. En u kunt in 2 Korinthe lezen dat Paulus toen een deur geopend werd in de Heere. Zo staat het er letterlijk in 2 Korinthe 2. Hem werd een deur geopend in de Heere. Dat wil zeggen dat Paulus de gelegenheid kreeg van de Heere om het woord te prediken. Dat betekent dieper nog dat de Heere dat woord dat Paulus gepreekt heeft ook wilde zegenen. Dat er mensen tot bekering en tot geloof gekomen zijn. En toen is daar in Troas een gemeente ontstaan. En als Paulus nu terugreist vanuit Griekenland naar Jeruzalem, dan doet hij Troas aan en dan brengt hij daar een bezoek aan de gemeente die ontstaan is. Slot van vers 6 zegt dat Paulus zich 7 dagen in Troas heeft opgehouden. Waarschijnlijk is hij op maandag aangekomen en heeft hij willen wachten tot de volgende zondag om de gemeente daar in zijn volledigheid te ontmoeten, om na die zondag op de maandag erna zijn reis te vervolgen. En dan zijn we bij onze tekst. We lezen in vers 7, en op de eerste dag der week. Dat is een uitdrukking die de schrijver van Handelingen, Lucas, in zijn werk maar 2 keer gebruikt. En misschien dat u wel weet op welke andere plaats hij deze woorden ook gebruikt. Dat is in het laatste hoofdstuk van het Lucas-evangelie, als het gaat over de opstanding van de Heer Jezus Christus. En op de eerste dag der week staat daar. Toen is de Heer Jezus Christus uit de doden opgestaan en hij heeft het graf opengebroken. Op de eerste dag der week. En diezelfde uitdrukking gebruikt de apostel, gebruikt de evangelist Lucas hier ook. Op de eerste dag der week zal het gebeuren dat Christus zijn opstandingskracht opnieuw bewijst. Opnieuw betoont in de opwekking van Uitigus. Op de eerste dag der week waren de discipelen, dat zijn de gelovigen, in Troas bijeengekomen. Bijeengekomen in een dienst om daar brood te breken, dat wil zeggen het heilige avondmaal te houden, en om daar ook te luisteren naar het woord van God. Want dat is iets wat we ook op deze plaats heel duidelijk met elkaar in verband vinden. Het sacrament staat niet los van het woord. Het brood wordt gebroken, het heilige avondmaal wordt bediend, maar ook het woord wordt door de apostel Paulus gepredikt. Zo staat het er in het 7e vers. Paulus handelde met hen. En dat wil hier zeggen dat hij preekte tot hen. En daar valt dan ook in onze tekst een nadruk op. Op de preek die Paulus houdt. En dan is het zo dat Paulus ongewoon lang preekt. Hoe lang, dat weten we niet. We weten niet hoe laat Paulus precies begonnen is, deze dienst. Maar er staat dat hij zijn rede, zijn preek, zijn woord uitstrekte tot de middernacht. En in dat woord uitstrekken, daar ligt een aanwijzing dat Paulus lang heeft gepreekt. Veel langer dan dat hij gewend was naar alle waarschijnlijkheid. En dat heeft te maken met het feit dat Paulus de volgende dag, dat lezen we ook in vers 7, dat hij de andere dag verreizen, verder reizen zal. Als Paulus dat weet, dat hij de volgende dag verder zou gaan op reis, als hij nog meer weet dan dat, en dat leest u in hetzelfde hoofdstuk Handelingen 20, maar dan het 25ste vers. Als Paulus weet, althans de stellige overtuiging heeft, dat hij de mensen nu voor de allerlaatste keer ziet. Vers 25, en nu zie, ik weet dat gij allen, waar ik doorgegaan ben, predikende het koninkrijk Gods, mijn aangezicht niet meer zien zult. Dan brengt dat besef dat het naar menselijke verwachting de laatste keer is dat Paulus de mensen van Troas zal ontmoeten. Dan brengt dat besef Paulus ertoe om zijn rede uit te strekken. Om dit nog mee te geven aan de gemeente en dat de mensen niet te onthouden. Hij spreekt en hij blijft spreken. Paulus die weet dat hij naar Jeruzalem gaat. Paulus die weet dat hij veel moet lijden. Dat hij uiteindelijk ook zal moeten sterven. Hij spreekt hier, om het met het woord van een van de oude schrijvers te zeggen, als een stervende tot stervenden. Het is de laatste keer dat hij zijn woorden nog kan laten, nee, dat hij Gods woord nog kan prediken. En het is de laatste keer in de gedachte van Paulus dat de mensen van Troas hem nog horen zullen. En dan preekt hij daar. Hij strekt zijn rede uit tot de middernacht. Lucas is erbij geweest. Dat lezen we in het 8e vers. Er waren, schrijft Lucas, en daar blijkt uit dat hij een ooggetuige is geweest. Er waren vele lichten in de opperzaal waar ze vergaderd waren. Het is alsof Lucas zijn hoorders en zijn lezers nog eventjes mee de trappen op wil nemen. Die 3 trappen op naar de 3e verdieping van het huis. En dat hij ons nog even in gedachten meeneemt in die opperzaal, een soort zolderkamer zouden we zeggen, waar vele lampen, vele olielampen gevonden werden. En dat wijst erop dat er ook heel veel mensen in die zaal waren. Dat de mensen als het ware samengepakt zaten, die indruk krijgen we ook nog vanuit het vervolg van de tekst. Om te luisteren naar het woord van de Heere dat gepreekt werd door Paulus. Er waren veel lichten in de opperzaal waar ze vergaderd waren. En dan, als Lucas zo de achtergronden wat geschilderd heeft van deze geschiedenis, dan richt hij onze aandacht op de jongen die daar ook in de kerk is. Eutychus. Zijn naam betekent zoveel als de gelukkige. Eutychus. Een jongen van ergens tussen de 8 en de 14 jaren oud. Misschien iets ouder. Maar een jonge jongen. Misschien wel meegenomen door zijn ouders naar de kerk. Dat kan. Maar in vers 12 lezen we nog iets over deze Eutychus. Daar wordt hij genoemd de knecht. En dat betekent dat hij misschien een slaaf is geweest. En als dat zo is, ja, dan werpt dat dan werpt dat eigenlijk nog heel bijzonder licht op het feit dat hij ook op deze avond in de kerk is, in de opperzaal is. Want slaven moesten in de tijd van het Nieuwe Testament 7 dagen per week hard werken. Die hadden geen rustdag. En dan moeten we het ons zo voorstellen dat Eutychus, als hij slaaf geweest is, ook de hele zondag heeft moeten werken. En dat hij de volgende dag op maandag weer een dag van hard werken in het vooruitzicht had. En als hij dan aan het einde van een lange werkdag gekomen is, dan zoekt hij toch een plaats op onder het woord. Al is hij vermoeid geweest. Al is het zo dat het in die opperzaal ongetwijfeld warm is geweest, want het was warm in Troas. Al is het zo dat Paulus zijn reden uitstrekte tot de middernacht, tot 12 uur in de nacht toe. Paulus spreekt te lang. En toch, Eutychus heeft een plaats gezocht onder het woord. Kijk, daar ligt een hele duidelijke aansporing in, gemeente. Zoeken wij een plaats onder Gods woord. Als dat woord gepredikt wordt. En als we enigszins in de gelegenheid zijn om onder dat woord te komen, zijn we er dan ook. Zelfs wanneer we moe zijn. Ook wanneer het warm is. Ook wanneer de dienst, misschien wel bij de bediening van het heilige avondmaal, langer duurt dan gewoon. Ik weet, er zijn mensen voor wie dat lichamelijk of ook om een andere reden echt onmogelijk is. Daar zal de Heere dan ook van weten. Dat zullen we ook aan de Heere hebben voorgelegd in het gebed. En die mensen, die wil ik vanmorgen ook niet hard vallen. Maar ik denk dat tot ons allen heel persoonlijk wel de vraag komt. Zoeken wij zoveel als mogelijk is een plaats onder het woord van de Heere. Ook onze jonge mensen. Ook als we bijvoorbeeld straks op vakantie zijn, dan zal het toch niet zo zijn, gemeente, jongeren, ouderen, dat we op vakantie ook maar vakantie nemen van de kerk en de bediening van het woord maar overslaan. Dan hebben we ook daarin een verantwoordelijkheid om onder het woord onze plaats te zoeken en wanneer dat op een bepaalde plaats onmogelijk is, dat woord ook te lezen of te beluisteren. Via de middelen die ons deze tijd gegeven zijn. Een plaats onder het woord. Waarom? Omdat het moet. Ja, ook wel omdat dat moet. Omdat de Heere dat vraagt. Niet omdat dat moet van de mensen, maar omdat de Heere dat vraagt. Maar dieper nog, omdat als Gods woord gepredikt wordt, gesproken wordt over. En dan denk ik weer aan dat woord van die oude dominee. Over je zaligheid. Over het allerbelangrijkste in het leven van jongere en van oudere mensen. Eutychus zocht een plaats onder het woord. Waar zit hij in de kerk? Vers 9 zegt, en een zeker jongeling met name Eutychus zat in het venster. U moet zich voorstellen dat zo'n huis in Troas in Turkije een huis was met verschillende openingen in de muur. Meer dan dat is het niet geweest, een opening in de muur. En Eutychus is daar op de vensterrand gaan zitten. Misschien omdat de mensen zo dicht op elkaar gepakt zaten en uitigens na een dag van werken daarboven aankwam en de zaal heeft overzien en er was nergens anders meer plaats dan alleen daar. Calvijn die schrijft dat. Calvijn zegt er dan bij, het zou anders oneerbiedig zijn geweest dat hij daar is gaan zitten. Dat zou kunnen. Er zou ook nog een andere reden kunnen zijn waarom Uitigens juist in het venster zit. Want als het zo warm is met al die mensen in zo'n zolderkamer, in zo'n opperzaal, en als daar ook nog walmende olielampen hun gloed verspreiden, ja, dan is de plaats waar je het meeste frisse lucht hebt, waar je het makkelijkste wakker blijft, een plaats in het venster. En als dat de overweging van Uitigens is geweest om daar te gaan zitten, en waarom zou dat niet de overweging zijn geweest van hem, dan ligt ook daar nog heel duidelijk een praktische les in. Want we hebben net met elkaar even stilgestaan bij het feit dat Uitigens onder het woord zocht te komen. Maar dan wordt hier ook duidelijk hoe hij onder het woord zocht te komen. Hij zocht naar gelegenheid waarbij hij zo min mogelijk gehinderd werd en zo ongestoord mogelijk kon luisteren naar het woord. Kijk, daar ligt een heel praktische toepassing in. Hoe zoeken wij, ouderen en jongeren, onze plaats onder het woord? We hebben hier onze plaats. Velen van u hebben een vaste plaats, dat is verder goed. Maar zoeken wij ook naar een manier om zo te kunnen luisteren dat we ongehinderd kunnen luisteren? Daar hebben we bepaalde mogelijkheden in, althans velen van ons. Velen van ons, ik denk bijna allen, hebben de mogelijkheid om op zaterdagavond het niet te laten maken. Het niet zo laten maken dat het niet anders kan. Of je bent zondagmorgen slaperig en duf in de kerk en je neemt weinig mee van het woord. Daar hebben we een mogelijkheid in. Velen van ons in elk geval wel. Velen van ons hebben ook de mogelijkheid, en ik denk allen, en zeker onze jongeren, om ons mobiel thuis te laten op zondag, als we naar de kerk gaan. Of hem in ieder geval helemaal uit te zetten. Maar beter nog, helemaal niet mee te nemen, zodat hij ons ook niet in de verleiding kan brengen. Om tijdens de dienst des woords, onder de prediking, andere dingen te doen en afgeleid te worden van de woorden der zaligheid. Uitigens zocht een plaats bij het venster en daar zit hij, die jonge slaaf, als een toonbeeld van Gods algemene genade. Van Gods algemene goedheid. Want de Heere had Uitigens onder het woord gebracht. En als we vanmorgen in de kerk zijn, dan zijn wij allemaal de toonbeelden van Gods algemene goedheid. Want God heeft ons onder zijn woord gebracht. Uit de wereld geroepen. Onder het woord der zaligheid gebracht. Onze tweede gedachte. Daar zit Uitigens. Paulus spreekt. En het ene uur verstrijkt en het andere uur komt. En Uitigens probeert zich daar in de vensterbank in te spannen en te luisteren. Maar af en toe, en valt het Uitigens kwalijk te nemen. Want hij heeft zo hard moeten werken. De hele dag. En het is zo warm geworden. Af en toe vallen zijn ogen dicht. En Uitigens doet zijn ogen weer open. En hij vecht tegen de slaap. Maar weer vallen zijn ogen dicht. En weer probeert Uitigens weerstand te bieden tegen de slaap. Maar langzaam maar zeker wordt hij overmand door de slaap. En dan gebeurt het. Plotseling een rauwe kreet, een snerpende gil, een doffe bons. En de mensen in de opperzaal, ze kijken verschrikt naar het venster en ze zien de plaats waaruit hij zojuist nog zat is leeg. En ze hebben weinig verbeelding nodig om te beseffen wat er gebeurd is. Uitigus is van driehoog naar beneden gevallen. En de mensen, ze grijpen de olielampen en de toortsen die daar in die zaal zijn geweest. En ze rennen naar beneden de trappen af. En ze gaan de binnenplaats of de straat op waar Uitigus ligt. En ze lichten hem bij. En dan zien ze dat verschrikkelijke. Uitigus dood gevallen. Vers 9 zegt, hij werd dood opgenomen. En ook Paulus en Lucas zijn naar beneden gegaan. En als er nog iemand twijfelde aan de vraag of Uitigus wel echt gestorven was, dan is Lucas er als arts wel bij geweest om de dood vast te stellen. Uitigus, daar ligt hij. Zijn naam, de gelukkige. Maar zie eens, doodgevallen vanuit het venster. Aangrijpend tafereel, gemeente, als we die jongen daar in gedachten zien. Zomaar van het ene op het andere moment uit het leven weggerukt. Daar ligt in de geschiedenis van onze tekst een heel duidelijke waarschuwing. Deze waarschuwing dat ons leven zo broos is, zo kwetsbaar is. Dat een mens, ook een jong mens, ook een mens die onder het woord is, zomaar van het ene op het andere moment, het tijdelijke met het eeuwige, zou kunnen moeten verwisselen. Uitigus, doodgevallen. En als de mensen dat zien, dan wordt uit onze tekst duidelijk dat er misbaar ontstaat. Dat de mensen beginnen te roepen. En beginnen te schreeuwen en beginnen te huilen, wat natuurlijk ook begrijpelijk is. En ze zullen misschien zijn naam geroepen hebben en ze zullen het gezegd hebben, Uitigus, Uitigus. Misschien hebben zijn ouders er wel bij gestaan, Uitigus, onze jongen. Maar Uitigus hoort het niet meer. Uitigus, doe je ogen toch open. Maar Uitigus kan zijn ogen niet meer open doen, want hij is doodgevallen. Dat is een aangrijpend tafereel, weet u waarom vooral? Omdat die toestand van Uitigus in de Bijbel gebruikt wordt om onze natuurlijke toestand tegenover God aan te duiden. Geestelijk gesproken is onze natuurlijke toestand tegenover de Here te vergelijken met de toestand van Uitigus. Dood, gevallen in Adam. En dat betekent dat wanneer het woord tot ons komt, wanneer mensenwoorden tot ons komen, wanneer de dingen van de Here aan ons hart worden gelegd, dat op zich ons niet in beweging zal brengen. Dat betekent dat wanneer onze naam, om zo te zeggen, door mensen geroepen wordt, en er geroepen wordt, doe je ogen toch open en luister toch en bedenk toch, dat wij er van nature dood voor zijn. Doof voor zijn, ongevoelig onder zijn, koud onder zijn, hard onder zijn. Ja, wat dat precies betekent, geestelijk dood, dat is eigenlijk in een van de bekendste gelijkenissen die de Heer Jezus verteld heeft, nog extra aangescherpt. Ik bedoel die gelijkenis over de verloren zoon. Want wat wordt er over de verloren zoon gezegd in de Bijbel door zijn eigen vader? Deze mijn zoon was dood. En wanneer was die dood, die verloren zoon? Toen hij met het goed van zijn vader wegging de wereld in. En toen hij daar al het goed van zijn vader doorbracht in ondankbaarheid. En toen hij al zijn goed verteerd had. En toen hij eigenlijk niets meer over had. En toch niet naar huis terug wilde. Al was hij helemaal aan de grond gekomen. Maar nog liever bij de varkens, bij de onreine varkens wil blijven zitten dan teruggaan naar huis. Zo hard, zo trots, zo vijandig, zo hoogmoedig. Dat is wat de Heer Jezus in de gelijkenis van de verloren zoon dood noemt. Kijk, dat scherpt het nog eens aan. Als gezegd wordt dat een mens vanuit zichzelf, van nature, onder de prediking van het woord, als een dode is. Als gezegd wordt dat onze kinderen, onze jonge mensen, onze ouderen, zonder Gods levendmakende werk dood zijn. Dan betekent dat niet alleen dat een mens daar gevoelloos op de grond ligt. Dan betekent dat niet maar dat de mens nu eenmaal hard en koud is en ook niets kan. Maar erger nog, dan leert de Heer Jezus dat die geestelijke dood een vijandige, een actieve dood is. Waarin een mens er alles aan zal doen om niet terug te keren. Een vijand van het huis van zijn vader en een vijand van zijn eigen zaligheid. Is dat gemeente al eens op ons afgekomen? Ik weet, daar kunnen wij op een hele verkeerde manier gebruik van maken. En wij kunnen zeggen, een mens is nu eenmaal dood, geestelijk dood, en dan kun je er dus ook niks aan doen. En dat is een vloek in de oren van de heilige God, gemeente. Maar is dat aangrijpende van onze geestelijke dood van nature al eens op ons afgekomen? Dat we er vanuit onszelf alles aan doen om niet terug te keren tot God zoals Hij werkelijk is. Is het al eens op ons afgekomen dat dat onze toestand van nature is en van onze kinderen en van onze kleinkinderen? Want als dat de toestand is, dan is er een wonder nodig. Dan is er een wonder nodig van levendmaking bij de Heere vandaan. Dan redden we het niet met onze woorden. Hoe belangrijk het ook is om onze kinderen te wijzen op het ene nodige. Dan redden we het niet met onze opvoeding. Hoe belangrijk het is om onze kinderen op te voeden bij de Heere en bij zijn dienst. Dan redden we het niet met al onze goede bedoelingen en onze verbeterpogingen. Dan moet er, als het waar is dat een mens zo getekend wordt in het woord, dan moet er een wonder van de andere kant komen. Dan moet een mens de levendmakende werking van Gods geest in zijn leven ervaren. Dat is nodig. Dat is mogelijk, dat zullen we ook horen. Maar vanmorgen in dit punt van de preek zetten we ook een streep onder het feit. Dat is nodig. Het is nodig voor iedereen die dat levendmakende werk van Gods geest in zijn leven niet kent. En als één ding nodig is, dan is het dat we de Heere daar ook om zullen vragen. En dat we zullen zeggen, Heere, gebruik uw woord, gebruik de prediking van uw woord om de dodende stem van de Zoon van God te laten horen. Want wie die stem gehoord hebben, die zullen leven. uit het venster gevallen. Onze laatste gedachte uit de doden opgewekt. Vers 10 zegt dat Paulus ook afkwam. Hij is ook die 3 trappen afgegaan. En hij is daar ook op de binnenplaats of op de straat gaan staan. En hij heeft ook die verschrikkelijke werkelijkheid van de dood vanuit die gezien. Maar Paulus doet iets anders dan alle andere mensen die daar riepen en schreeuwden in hun ontreddering. We lezen dat Paulus, ja, wat doet? Vers 10 zegt, hij viel op hem. Dat moet u zich zo voorstellen, dat Paulus in grote haast, want dat ligt wel in dat woordje vallen, dat Paulus in grote haast is neergeknield en dat hij zich over die dode jongen heeft uitgestrekt. Dat is het eerste wat Paulus doet. Hij strekt zich over Eutyches uit. En dan maakt hij zich als het ware één met die jongen. Waar het hoofd van Eutyches zich bevindt, daar bevindt zich ook het hoofd van Paulus. En waar de benen van Eutyches zich bevinden, daar bevinden zich de benen van Paulus. Paulus maakt zich één. Hij valt op hem, hij strekt zich over hem uit. En het tweede wat Paulus doet, en dat lezen we ook in onze tekst, hij omvangt hem. Dat wil zeggen, hij slaat zijn armen om die jongen heen. Teken van zijn bewogenheid. En wat Paulus dan zeker heeft gedaan, en dan moet u naast onze schriftlezing nog maar eens de eerste schriftlezing, 1 Koningen 17 en ook 2 Koningen 4 leggen. Wat Paulus zeker heeft gedaan, dat is, hij heeft toen gebeden. Zoals Elia bad. Heere, laat toch de ziel van deze jongen in hem terugkeren. Heere, maakt u hem toch levend door een wonder van uw macht. Paulus heeft gebeden, al staat het er niet zo letterlijk, de uitleggers zijn het erover eens, dat in datgene wat Paulus wel doet een heel duidelijke verwijzing ligt naar dat gebed van Elia en van Elisa toen ze allebei te maken hadden met een dode jongen. Kijk, en dan ligt er in dit gedeelte ook gebedsonderwijs. Daar ligt er gebedsonderwijs, want hoe zullen ouders bidden voor hun kinderen? Hoe zullen grootouders bidden voor hun kleinkinderen? Wel, zoals Paulus het hier doet, en dan niet letterlijk, maar wel de geestelijke lessen daaruit, door zich in het gebed één te maken met hen. Heren, het zijn mijn kinderen. Het zijn mijn kleinkinderen. En ze hebben dezelfde nood als die ik heb of als die ik van nature had. Ze hebben de geestelijke dood, om zo te zeggen, van mij meegekregen. Maar heren, nu leg ik ze als het ware voor uw aangezicht neer. En in grote bewogenheid en in liefde leg ik ze voor uw aangezicht neer met de bede. Wilt u ze levend maken? Wilt u een wonder doen? Wilt u leven schenken te midden van de dood? Dat is wat de apostel Paulus hier als het ware voordoet. En dat is een gebed, geliefde gemeente, wat we ook met verwachting mogen bidden. Met verwachting vanuit dit gedeelte. Want zie eens wat voor wonder er gebeurt. Als Paulus zo gebeden heeft. En Lucas die haast zich eigenlijk om het vervolg aan te duiden in vers 10. Dan zegt hij tegen al die mensen die daar nog staan te schreeuwen en staan te roepen. Wees niet beroerd. Want zijn ziel is in hem. Nee, dat betekent niet, hij was nog altijd levend. We hebben ons vergist. Dat betekent het niet. Het betekent, zijn ziel, zijn leven is in hem teruggekeerd. Eutychus is door een wonder van God weer levend geworden. Die laatste keer, die laatste zondag, tussen Pasen en tussen Pinksteren, dat Paulus in Troas was, heeft de Heere zijn zegel willen drukken op de prediking van het woord. Heeft de Heere willen laten zien, ik ben een God die doden levend maakt. En daar moest heel deze geschiedenis aan meewerken. Toen moest duidelijk worden dat de Heere de macht heeft over de dood, ook letterlijk. Vandaar dat u leest dat de mensen in Troas, slot van vers 12, bovenmate vertroost waren. Want ze hadden Eutychus weer terug. Zijn ouders, als ze er waren, ze hadden hun jongen weer terug. Bovenmate vertroost. Maar dieper nog, gemeente. De Heere laat hier niet alleen in zijn zegel, maar ook in een teken zien wat er gebeuren kan en wat hij doen wil onder de prediking van het woord. Als hij dat woord door zijn levenwekkende geest brengt in het hart en toepast aan het hart, dan worden doden levend. En dat is niet alleen wat nodig is. Dat heb ik zojuist onderstreept, maar dat is ook waarvan Handelingen 20 zegt dat het mogelijk is. Zou je dat nou geloven voor jezelf? Zou u dat nou geloven? 70, 80 jaar oud misschien. Dat dat nu ook kan voor u. Omdat de Heere een God is van leven. Omdat de Heere dode zondaren levend maakt. Soms, gemeente, bekruipt je wel eens de gedachte dat mensen zulke harde gedachten hebben van God. Zulke harde gedachten hebben van God. Hij wil het toch niet en hij zal het wel niet doen. Maar zou de Heere dat nu niet willen doen? Het woord, ook het woord van deze morgen zegt, er was in Troas letterlijk gezien één dode. En de Heere maakte hem levend. En de Heere weet hoeveel geestelijk doden er onder ons zijn. Mensen die nog liggen in het graf van de zonde. Mensen die nog vijandig voortgaan om het woord van de Heere en alles van de Heere te verwerpen. En toch, de Heere is bij machte om doden levend te maken. En hij wil het doen onder de prediking van zijn woord. Wat hebben we het nodig? Niet alleen dat woord, maar ook die werking van zijn geest. En als dat nou gebeurt, vraagt iemand, wat houdt dat dan in? Als een dode zondaar levend wordt. Wat houdt dat in? Legt u er de gelijkenis van de verloren zoon nog maar in gedachten even naast. Weet u wat dat inhoudt? Dat de mens zijn ogen opengaan voor de ellende en voor de dwaasheid van zijn zonde waar hij in zit. En dat hij ziet tegen wie hij gezondigd heeft. En dat hij een onwaardige wordt voor de Heere. En het niet meer verdiend heeft om ooit terug te keren. En toch, er komt die wonderlijke trekking om toch terug te gaan. Dan zie ik daar die verloren zoon opstaan. En dan hoor ik hem zeggen, hoeveelen hebben overvloed in het huis van mijn vader. En ik verga hier van de honger. Wat een dwaasheid. Wat een dwaasheid. Ik zal opstaan. En tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben het niet waardig om nog langer uw zoon genaamd te worden. Kijk, iets van die dingen. Dat wil de Heere nog werken. Dat heeft hij gewerkt en dat heeft hij zo duidelijk laten zien in Troas. En daarom, gemeente, op een van de laatste zondagen tussen Pasen en tussen Pinksteren. Daarom is er hoop. Niet bij de mens vandaan. Niet bij u vandaan. Niet bij mij vandaan. Niet bij een dominee vandaan. Niet bij welk mens uit de gemeente ook vandaan. Maar wel bij de Heere vandaan. De Heere die een vijandige, die een onverschillige, die een harde, die een vechtende zondaar te sterk kan worden. En die een dode zondaar levend kan maken. En laat dat ons gebed mogen zijn. Heere, wilt u dat wonder wat u in Troas deed ook doen onder ons. Opdat uw naam erdoor verheerlijkt mag worden. En opdat ook mag gelden in ons midden. En zij brachten hem, ze brachten haar levend. En waren bovenmate vertroost. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zo gaf u dat wij mochten stilstaan bij die wonderlijke geschiedenis. Die wel sprak van de dood van de mens. En die heen wees naar de geestelijke dood van de mens. maar die ook sprak van uw levenwekkende kracht, heenwijzend naar het geestelijke leven dat u werken wil. En Heere, zou u willen geven dat velen onder ons, zoals de verloren zoon, tot zichzelf mogen komen en gebracht mogen worden tot die woorden, ja, tot die hartelijke belijdenis. Ik heb gezondigd tegen de hemel, tegen u, en ik ben het niet waardig om uw zoon, uw dochter genaamd te worden, maar Heere, gedenk mij en schenk uw genade. Heere, wilt u zo werken in de harten van onze kinderen en in de harten van onze jongeren en in de harten van onze ouderen. En laat u zien, Heere, dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en zou leven. Dat woord geldt toch ook nog in onze tijd. U hebt het waargemaakt in Troas, maakt u het ook waar in het midden van onze gemeente en daarbuiten. Heere, we willen aan u opdragen onze jonge vrienden, van wie de namen al eerder deze morgen genoemd zijn. Ze hopen op tweede Pinksterdag belijdenis af te leggen. En we zeggen uw naam ootmoedig dank voor het voornemen dat u schonk. En we vragen van u, Heere, wilt u uw zegen aan hen geven, dat ze biddend en afhankelijk naar de dienst van de belijdenis mogen heen leven, dat ze in diezelfde biddende en afhankelijke gestalte hun ja-woord mogen uitspreken. En wilt u hen zo verbinden aan uw woord en aan uw dienst. Gedenkt u ons zo, bewaar ons als we van hier gaan. Brengt u ons vanmiddag weer samen onder uw woord en laat het woord door uw kracht een levenwekkend en een levensonderhoudend woord zijn, en dat uit genade. Amen. Psalm 86, het vijfde vers willen we nog zingen, 86 vers 5. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.